Ja, we hebben het vaak gehad over de radicaliteit. De radicaliteit van die Advaita-benadering. De radicaliteit van de processen die zullen moeten plaatsvinden. Als het gaat om de echte vrijheid. Het is duidelijk, wanneer er maar ergens een afhankelijkheid zit, ergens een identificatie, ergens een zware hechting, die vrijheid is weg. Al is het dan maar zo'n klein ietsje. Waar je vast zit, dan zit je vast. De weg van de Advaita is voor een heel groot gedeelte zelfonderzoek. Dat zelfonderzoek zal dus radicaal moeten zijn. Waarin zit er nog hechting in? In hoeverre is die vrijheid totaal? Nou, het leven dat geeft dus alle mogelijkheden die je nodig hebt voor het onderzoek. Er zijn alle dagen zo verschrikkelijk veel situaties waarin je dat kan leren. Als je helder bent. Het is duidelijk dat het een proces is waarin je eerst de vrij duidelijke dingen wel gaat herkennen. Zaken die iets verder van je af liggen. Hele grove dingen die zijn je dan wel duidelijk geworden in de loop van het leven. Iedereen die doet een zekere levenskennis op, zodat je een zekere wijsheid krijgt en bij die wijsheid hoort van, nou ja, oké, dat zijn dingen waar ik maar niet meer al te vast aan moet zitten. Je laat allerlei zaken die je eerst zo ontzettend belangrijk achtte, waar je totaal mee geïdentificeerd was, in de loop van je leven achter. In ene periode, wanneer je jong bent, moet je maar eens kijken vergeleken in latere leeftijden. Dat ligt allemaal vrij duidelijk. Maar wanneer het proces doorgaat, dan kom je namelijk steeds dichter bij jezelf. En dan wordt het moeilijker om die dingen te onderscheiden. Waarom? Omdat je, wanneer je in het gewone leven staat, je altijd gericht bent op de buitenwereld. En dat doe je dus in je waarnemen, in je handelen, in al je functioneren, vanuit een geheel wat we de ik-persoon noemen. En vanuit die ik-persoon ben je gericht op alle dingen in die wereld. Op andere mensen, op je taken, je werk enzovoort. Dus dan heb je die identiteit van jezelf als die en die, met die en die eigenschappen, je eigen identiteit, zelfbeeld, zoals je dat zelf zo hebt opgebouwd. Van waaruit je dus gericht bent op die wereld. Wat ervaar je? De wereld. Omdat je uitgaat van het hele conglomeraat van zelf, En, nou ja, noem maar op, lichaam, geest. Is dat geheel van dat ik zelf iets wat eigenlijk de achtergrond is van waaruit je gericht bent op de wereld? Natuurlijk, wanneer je kritiek krijgt of zo, dan word je gedwongen om een klein beetje dichter bij jezelf te gaan kijken en gaan zien, oh nee, daar zat ik toch wel een beetje fout. Of gewoon alleen al in het denkwijze. Nee, ik zat daar wel op die manier te denken, maar ik krijg kritiek, die som was fout, ik moet weer even opnieuw gaan denken. Oh ja, dat denkwijze, die wordt dan bewust. Dus wanneer er problemen zijn, dan krijg je toch even wat meer zicht op die functies, die processen bij jezelf. En dan kun je er iets aan doen. Je kunt die dingen dus ook dan loslaten. Je kunt die dingen dan ook loslaten. En dat proces kan doorgaan. Wanneer het proces doorgaat, je wordt steeds verder bewust in de richting van de kern van jezelf. Steeds maar weer bewust worden van dat waar je ook in je bewustwording nog van uitgaat. Dat is die blinde vlek. Door middel van die blinde vlek zie je de dingen. Visueel is dat zo. Want het zijn allemaal zenuwcellen. Daar in de blinde vlek. Die verder de oogzenuw vormen. En die is nodig om te zien. Maar de blinde vlek zelf geeft geen beeld. Zo heb je dus vanaf het begin grote blinde vlek die dan gaande in die bewustwording terug naar jezelf steeds kleiner wordt. Op welke wijze zou je nou ook dat laatste stukje blinde vlek nou kunnen laten oplossen? Iemand een idee?
Ja, dat wat ziet kun je niet zien.
Nee, maar datgene dat ziet is eerst verwikkeld in de materie, in de, ja, zeg maar de patronen van de geest. Maar wanneer dan zo teruggaande je steeds meer bewust wordt van die patronen, van die structuren, hoe ver gaat dat? Wat gebeurt er? Wat is nodig om werkelijk dat laatste stukje blinde vlek los te laten? Wat gebeurt daar? Dan wordt toch die hele structuur van waarnemen opgeblazen. Het waarnemen heeft altijd een dualistische structuur. Ik neem dat waar. Ook wanneer je in het zelfonderzoek zit, ik neem dit van mezelf waar. En het is een ontzettend belangrijke fase. Maar wanneer je steeds dichter bij jezelf komt, als waarnemer, we hebben het er vaker over gehad hoor, wat is het laatste standpunt? Dat is toch het standpunt van die inzichtswaarnemer, de getuige. Wat gebeurt er wanneer ook dat standpuntje, dat laatste standpuntje, waar eigenlijk al niet veel meer te vinden is, wanneer dat zal verdwijnen? Dat is toch nodig om over te gaan van de dualiteit naar de non-dualiteit? Wat betekent dat? Ga dat na in je eigen ervaring. Wat zou dat betekenen? Daar gaat het om. Een andere benadering. Bij Nisargadatta Maharaj was dat ook zo. Dus altijd terugkeren naar datgene wat vooraf gaat aan de waarnemer. Ik ben zonder vormen, zonder standpunt. En dan dat langzamerhand verdwijnen in het absolute. En ik was echt verwacht toen hij ineens over het voedsellichaam begon te praten. Alles hangt af van het voedsellichaam. In de oude Upanishaden staat het al hoor, in het Chandogya Upanishad. Er staat al een mooi verhaal van een leraar en die zoon die wil ook alles weten. En dan krijg je een verhaaltje van... Nou, zegt je vader, ga jij maar eens een paar weken niet eten. Mag er wel wat drinken. En dat is in het kader, die was een leraar, verwezen leraar. Dus die zoon die had in ieder geval 1 vee al uit zijn hoofd geleerd. Na 2 weken, kun je de veedaars nog opzeggen? Nou ja, ik zit te proberen. Maar nee, wat moet niet? Hij had dus 14 dagen gevast. Nou, zegt je vader, moet je eens kijken. Zo gaat dat. Wanneer je een vuur hebt en je haalt er maar 1 gloeiend kooltje uit. Nou ja, wat kan dat dan nog? Geen wonder dat je alles niet meer kunt reproduceren. Want de basis van vuur is er niet meer. Nou, ga maar eten. Nou, geen breedte. Kun je nou zeggen? Ja hoor, de hele vee dat kan maar uitrollen. Ja, dan is er weer, net zoals een klein kooltje, die doe je bij andere kool en die steekt dat weer allemaal aan. En dan is er genoeg, voldoende vuur om weer te kunnen praten en alles kunnen reproduceren. De moraal, die hele geestelijke wereld is afhankelijk van het voedsellichaam. Dat klinkt nogal materialistisch. Daar was ik ook naar te kijken van. Ja, verdraaid. Hoe moet je dit nou plaatsen? Maar het moet duidelijk zijn. Het moet duidelijk zijn. Wanneer het gaat om die radicale vrijheid. Dan is dat 1. Ten tweede. Die hele wereld van de manifestaties in vormen. Dat is een tweede. En de radicaliteit? Kijk maar naar het voedsellichaam. Voor zover je de wereld hebt, heb je nou eenmaal te maken met het voedsellichaam. En dat is de basis voor al het geestelijke leven. Dat gaat door. Natuurlijk is het voedsellichaam geconditioneerd. Natuurlijk is alles wat op basis van het voedsellichaam zich ontwikkelt op geestelijk terrein geconditioneerd. Natuurlijk is elk kennen geconditioneerd. Natuurlijk is elk spiritualiteit geconditioneerd. Zie hoe radicaal dat is. Waarom hebben die neuromensen zo'n invloed? Van ja, nee, och, alles zit in de hersenen. Wij zijn onze hersenen. Dan zeg je, ja, nee, kijk eens, dat is niet helemaal onzin. Dat is niet helemaal onzin. Want je ziet, wanneer daar wat in die hersenen gebeurt, natuurlijk, dan gebeurt er ook iets met het geestelijk leven van die mensen. Dat is duidelijk. En wanneer je bepaalde prikkeltjes geeft, ja, dan komt er wat uit. Geestelijk. Dus dat slaat ergens op. Dat is geen onzin. Maar om dat zo ook te zien, geeft juist de mogelijkheid om te zien waar het ons om gaat. En dat vergt een totale radicaliteit. Namelijk, ja, blijkbaar alles wat geconditioneerd en tijdelijk is, ja, oké, blijkbaar heb je daar bepaalde wetmatigheden, bepaalde regelmatigheden, afhankelijkheden, processen. Ja, oké. Waar gaat het werkelijk om? Hoe zit het met jezelf? Die hoogste waarheid is dus niet afhankelijk van die hele wereld van die manifestaties. Hoe spiritueel ook. Juist daarom, wanneer je weer gaat kijken van wat ben ik niet, wat ben ik wel. Dan krijg je te maken met deze radicaliteit. Dus dat feit is niks voor spirituele mensen. Dus ook in jezelf dat herkennen. Oh ja, natuurlijk, dat is wel prachtig. Nee, ga kijken, ga zien wat daar de conditionering is. Advaita is niks voor spirituele mensen, want dat zie je hoor, mensen die werkelijk spiritueel willen zijn, die knappen af op Advaita en stoppen ermee. Die komen misschien een keertje kijken, maar dan zijn ze gauw weg. Omgekeerd ook, de spiritualiteit is niks wanneer je Advaita serieus neemt. Ja, gaan we kijken naar de consequenties. zie alle mensen zo poeterend door het leven gaan. Iemand nog een vraag? Zit daar.
Is zelfkennis ook een vorm van heling, wat noodzakelijk is, zeg maar, om het beperkte zelf los te kunnen laten, alle gehechtheden en alles wat eraan vastzit?
Natuurlijk is zelfkennis nodig op een hoger niveau voordat je dat zelf met al die hechtingen op lager niveau kunt loslaten. Pas wanneer je realiseert op een iets hoger niveau van zelfkennis wat je bent, ook al is dat nog erg betrekkelijk hoor, dus een relatieve zin. Kijk je terug, dan zeg je, oh nee, wat daar geweest is, nee hoor, daar zit ik echt niet meer vast. Maar dan moet je eerst wel je realiseren dat je in een andere situatie verkeert dan in je oude situatie. Als je volwassen bent en je hebt een beetje bewustzijn van jezelf als volwassene, dan kijk je nog eens een keer terug. Of je ziet je kinderen nog eens een keertje daar van, oh nee hoor, dit is van levensbelang dat ik een mooi Sinterklaas cadeautje krijg. Ja, je zit er als volwassene bij en zegt, ja, nou ja, ik ken het wel vanuit een vroegere tijd. Maar nee hoor, dat zegt mij helemaal niks meer. Er zijn nog genoeg volwassenen die het wel veel zeggen hoor. Maar dat doe je dus vanuit een ander standpunt. En het is een hoger standpunt. Hoger in de zin van een verruimd bewustzijn ten opzichte van de oude situatie. Daarom kun je spreken van hoger en lager. Het is natuurlijk een beeldspraak en je moet oppassen met hoger en lager en zo. Maar wanneer je het zo formuleert dat het gaat om een situatie waarin er meer bewustzijn is. Nou, daarin zie je de betrekkelijkheid van een oude situatie waarin je meer vast zat. Nou, wanneer dat duidelijk is, dan ga je als volwassene weer opnieuw zeggen van, hé, in hoeverre ben ik nog steeds zo'n kind? Oh ja, dat ben je genoeg gehechtheden.
Je zegt dat leven voert zelf voldoende oefenstoffen aan. Hè,
ja, als je maar helder blijft. Als je maar helder blijft.
Kan je dan ook zeggen dat dat wat het leven aanvoert en hoe je daarmee omgaat ook een reflectie is van hoe je de groei in betrekkelijke zin doormaakt naar datgene waar je die gehechtheden zeg maar niet.
Natuurlijk, wanneer je bewust blijft, dan merk je dat op. En vooral na enige tijd, dan kijk je weer eens terug, dan zeg je, nou, oh nee, waar ik eerst nog overal aan vast zat, dat is niet meer het geval. Hoe zit het weer met mezelf? Weer opnieuw gaan kijken. Dat is dat doorgaande zelfonderzoek. Maar dan moet je eens kijken wat het concreet inhoudt. Dat is dus steeds weer opnieuw terugkeren naar jezelf. Hoe zit het? Hoe zit het? Hoe zit het? Hoe is de actuele situatie? Hoe is het eigenlijk? En die instelling natuurlijk. Dan merk je overal waar het helemaal open is. Dat is dan zo overduidelijk als wat. Maar vaak moeten er ook door het leven bepaalde dingen gebeuren die allerlei zaken afsnijden. En dan pas word je bewust hoezeer je aan die dingen gehecht was. Maar ook daar zorgt het leven wel voor.
Maar er is geen verband tussen dat wat het leven aanvoert en de staat van bewustzijn. Het is meer hoe je ermee omgaat.
Ga maar kijken hoe je geleefd hebt, ga maar kijken hoe anderen leven, hoe miljarden mensen leven. In hoeverre zit daar een bepaald ontwikkelend leerproces?
Maar hoe zit dat met de vrije wil?
Ga niet speculeren, ga kijken bij jezelf.
Wat je doet, wat je niet doet.
Ga kijken bij jezelf voor zover je al zelf bewust bent van je vrijheid. Daar zul je het herkennen. Anders blijven het verhaaltjes. Dat is ook een strategie hoor, van spirituele mensen, om bezig te blijven met verhaaltjes. Dan ontlopen ze de werkelijke consequenties. Proberen ze het tenminste.
Ja, nou ja, dat inderdaad, zoals je zegt, het leven zorgt wel dat je de juiste dingen op de juiste tijd tegenkomt om het bewust bij te zetten.
Ja.
En ik denk inderdaad, je moet helder zijn om het ook zo te kunnen zien op dat moment.
Ja. Dus blijf wakker.
Ja, dat is belangrijk.
Nou, daar hebben we het ook vaker over gehad. Nee, het is steeds weer dat niet-wetende, dus die suffigheid, die maakt dat er niks geleerd wordt. Terwijl wanneer je het er even voor gaat zitten, zo zie je, dan denk je, ja, natuurlijk.
Ja, of ik een keer naar de knal van het leven en dan realiseer je dat
wel. Ja. Nou, dan zeg je, nou, hoeveel knallen moet je hebben?
Ja, sommige dingen hebben behoorlijk wat knallen voor het achterkomen.
Ja. Ja. Ja, maar goed, dan die radicaliteit erin.
Maar vind je dan ook dat je die oorzaken van die heftigheden moet onderzoeken?
Nee.
Of alleen maar vaststellen?
Alleen vaststellen. Alleen vaststellen. Je ziet hoe het zit. Oh ja, daar zit nog zo'n gehechtheid in. In het feit dat je dat al gaat zien, zit al een hoger inzicht bij. Er zit al de bewustwording zelf. Daar moet je weer bewust van worden, om het ook los te kunnen laten. Je stelt het vast. Oh, eens kijken, hier zat het er helemaal verkeerd. Oh, maar hoe zit het nu? Ik word me daar bewust van. Dus ik zit niet meer opgesloten in die... in dat patroon, in die situatie. Dat betekent dus weer opnieuw bewust worden. Oh ja, hierin zit ik op een ruimer niveau van bewustzijn. En wanneer ik hier blijf, dan wordt dat betrekkelijk. En dat is dus ook weer een kwestie van helder blijven, wakker blijven, om dat niveau maar aan te houden. Waarop je zelf er bent. Dat is een soort zwaartepunt van zelf zijn. En hou dat dan op een zo hoog mogelijk niveau, op een bewuste manier, hier zit ik. Van hieruit neem ik alles waar, ervaar ik alles. En dan kan het proces verder gaan. Maar steeds weer in die ontwikkeling is er dus wel steeds weer een soort overspringen naar een hoger niveau, waarop je weer moet stabiliseren. dat je niet gemakkelijk weer terugleidt. Want zo gaat het meestal, dat je best eens een keer even wat ziet van, nee hoor, dat is helemaal verkeerd. Maar even later, nou, je zit weer in dezelfde situatie. Dat is die kringloop van wedergeboorte. Die kringloop, die gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. Natuurlijk, dat geldt toch voor iedereen, dat hij af en toe best even wat dingen leert omtrent het gaan van de zaken in hun leven. Maar waarom verandert er niet iets definitiefs? Nou ja, dan krijg je dus allerlei antwoorden, maar niet de juiste. Van nee, dat ligt aan, nou ja, noem maar op. Aan jullie en aan mijn afkomst, of weet ik wat. Omstandigheden. Nee, er moet een herkenning zijn van die radicaliteit, dat je die mogelijk acht, minimaal, van die volledige vrijheid. Als dat er niet is, nou ja, dan is het duidelijk, dan zul je rustig nog een tijdje lang in die cirkel doorlopen. Dat is ook het punt, hè? Traditioneel ook. Waar of welk element bij de leerling is nog doorslaggevend voor de leraar om die ander als leerling aan te nemen? Ik vind het op allerlei plekken hoor, in dat wijze traditie. Het belangrijkste is het verlangen naar absolute bevrijding. Niet zomaar eventjes een beetje vrijer kunnen leven of zo. Nee, absolute bevrijding. Dat die terugval niet meer plaatsvindt. Dus het is duidelijk, die Advaita weg is niet voor iedereen.
Stabilisatie
vindt plaats in het getuigen. Stabilisatie, wanneer je het ziet meer als een heel proces, dan is stabilisatie nodig op de plek waarop het hoogste bewustzijn voor jou aanwezig is. Dat kan ook best nog lager zijn, eerst hoor, dat is ook erg. Wanneer je maar ergens begint. Maar steeds zal de volgende fase pas plaatsvinden wanneer je ergens een stabiele plek hebt.
Dat betekent waar je je thuis weet.
Waar je thuis weet, maar waarin je intern ook helder bent. Hier zit ik en in dit ik ben ik helder. Nou ja, voor zover het dan ook maar is, maar ik voel mij hier bewust zelf thuis. En hier ben ik helder. Nou, dan is dat de basis waarop het proces doorgaat. Dat kan meer extern zijn, dus doordat je in die situatie ineens merkt, hé, nee, er is nog een hoger bewustzijn mogelijk. Dat treedt langzamerhand op in de ontspanning daar bijvoorbeeld. En nou zie ik ook de beperktheden van die situatie weer. Maar het kan ook intern. Dat wanneer je daar aan bezig bent en je gaat daar nog meer naar de kern van jezelf als bewustzijn thuis zijn. Dan krijg je eigenlijk hetzelfde, dan krijg je daar ook die verdere zuivering van alles wat nog niet zuiver was. Maar in beide gevallen gaat het wel om steeds meer terug te keren naar de essentie van jezelf. En als dat niet een totaal onmiddellijk gebeuren is, dan merk je, oh nee, eerst zal er op een bepaald niveau die stabilisatie moeten zijn, zodat ik daar ontzettend helder kan blijven.
Stabilisatie bedoel je mee dat er geen terugval is?
Ja, dat je niet meer laat afleiden.
Ja, precies.
Dus dat er geen terugval meer is naar een nog beperktere vorm van zijn bewustzijn. Dat is het punt. Je zegt, nee, ik weet hoe het zit. Dit is mijn sfeer van een zekere helderheid, een zekere vrij zijn. En ik weet wat het betekent om ergens in te schieten. Bijvoorbeeld wanneer ik met mensen in aanraking kom die ik niet mag. Bijvoorbeeld. Nee, je weet het. En je zegt, nee, ik hoef me niet te laten afleiden door anderen. Ik keer terug, nog verder naar mezelf. In alle helderheid, in die helderheid kan het zich stabiliseren. Dat die afleiding er niet meer is. Dat je niet meer mag afleiden.
Moet je dan nog nadenken waarom je die mensen niet mag? Of is dat...
Nee, want dan ben je op dat niveau bezig. Hè? Zo gaat het meestal. Dus dan ben je als een ik-persoon bezig om in die situatie met andere ik-personen nog een keer psychologisch te gaan kijken, hoe zit het nou in die relatie, waarom mag ik hen niet?
Ja, of wat het je, hè,
waarom krijg ik daar een beetje een vervelend gevoel bij en zo. Nee, want dat zit op datzelfde niveau als je daar aanwezig bent in het functioneren, in die relatie. En daar kan best wel eens een keer een beetje helderheid in komen. Zeg je, oh ja, nee, blijkbaar heb ik daar toch een bepaalde gevoeligheid voor dat soort stimuli. Maar ja, schiet je daarmee op. Het is een bezig zijn op dat niveau, terwijl het veel meer gaat om het vast te stellen, waaraan zit ik vast? Oh ja, ik zit blijkbaar vast aan dit gevoel bij mij. Want het gaat niet zozeer om die onderlinge relaties. Die gaan ook door wanneer je op een hoger niveau van bewustzijn bent. En het allemaal betrekkelijk kan zien. Dan kan het ongeveer op dezelfde manier plaatsvinden. Want die gevoelens die kunnen natuurlijk dezelfde zijn. Alleen ze krijgen een heel andere plaats. Ze zijn betrekkelijk.
Je zit er aan het gevoel vast of juist niet?
Nou, dat is nou juist het verschil. Aan de ene kant, één keer zit je aan het gevoel vast. En dan ga je zeggen, ja, waarom komt dat? Terwijl wanneer je op dat ruimere niveau bent, dan wordt het zo betrekkelijk dat het vrij kan komen. Dan zit je niet meer aan dat gevoel vast. Dus het gaat niet om dat gevoel. Het gaat erom, is er al of niet een hechting? Zit je daaraan vast? En daarom moet je niet bezig gaan met die gevoelens en de oorzaken ervan en zo. Nee, het gaat erom om te blijven op dat ruimere niveau waarop je ervaart. Kijk eens, hoewel die processen doorgaan in het leven, ben ik er vrij van. En dat is een heel andere instelling.
Ik heb nog een vraag aan. Wat een beetje verwarrend voor mezelf is van het idee van doenerschap. Vrijwel weg. ene kant zeg je tegen mij van dat die radicaliteit zal moeten doorbreken. Hè? Zo zal jou moeten zijn dat er totale omkering plaatsvindt. Dus op mentaal niveau begrijp ik daar helemaal niks van wat je daar zegt. Van, hè, die radicaliteit moet totaal doorzetten.
Het gaat dus niet meer om het mentale niveau.
Dat weet ik. Aan de ene kant is dat idee van doenerschap, hè, is grotendeels al afgebroken. En aan de andere kant is mijn vertrouwen steeds groter aan het worden in het leven. Van dat het precies klopt. Hè, zo ervaar ik het. Dat al de onderste steen wel boven komt in dat proces.
Wat is het probleem?
Ja, dan is het geen probleem.
Nee, zie ik dat zo'n idee van dat doenerschap hoort op het mentale niveau. Ik doe dit en ik doe dat om dat en dat te bereiken enzovoorts. Nee, op dat hogere niveau is dat helemaal niet meer aan de orde. Dus wanneer ik het heb over die radicaliteit, is dat zo direct een inzicht. Natuurlijk. Natuurlijk, zo zit het. Het heeft niks met doenerschap te maken. We hebben het vaker over gehad. Natuurlijk, in het begin is het zo dat mensen vanuit een alledaagse situatie komen van een sterk dualistische aard. En dan zeggen, oh nee, ik vind het inderdaad wel prettig om yoga te doen, om spirituele weg te volgen en zo. Ja, prachtig, zeg ik, nou, doe maar goed je best. Ja, natuurlijk. Je kan ook niks anders zeggen, omdat het andere totaal niet begrepen wordt.
Nee.
En er zal eerst dat moeten gebeuren. Nou ja, uitstekend. Nu heb ik nog steeds niet genoeg je best. Ja, natuurlijk. Wanneer dat tot op het toppunt is genaderd, dan pas. Dan wordt het duidelijk, oh nee, langzamerhand. Het gaat helemaal niet meer om best te doen en om doenerschap.
Nee, want ik heb het gevoel dat je met een bezem achter me aan zit. Hè? Om opruimen die boel.
Ja, maar
terwijl
dan
ik zou zeggen, ja, maar er valt niks te doen.
Maar dan pik jij het nog steeds te veel op het mentale niveau.
Ja, het is echt een beeld wat door mijn hoofd heen schoot.
Ja, nee, goed. Maar dat zit nog te veel in je hoofd dus.
Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat zo is.
Nou, het zit nog steeds door je hoofd.
Ja, het schoot gewoon.
Nee, laat dat varen en ga mee met datgene wat ik zeg. Dus dat is een heel andere situatie dan het aansporen om dit en dat te doen. Want dat is een situatie waarin het gaat om twee mensen en de ene die leert de ander wat.
Ja.
Op een gegeven ogenblik is die situatie toch heel anders. Dan gaat het toch om eventjes iets te laten zien van waar het om gaat. En dan gaat het om de herkenning.
Ja.
Verder niks.
Ja.
Verder niks.
Nog even over die.
Nou, nog eventjes dus, dan is het duidelijk. Je hoeft niks te doen.
Nee.
Als je mensen hebt die je niet mag, ga je die dan uit de weg of accepteer je dat?
Nou, wanneer je op een niveau zit waarop je dat allemaal, hier is dus die onderlinge relaties, wel ziet en je ziet het als zo betrekkelijk in het geheel van het leven, nou, dan wijst het zich allemaal vanzelf wel. Maar dan is het niet meer op dat psychologische niveau van hé, die mag ik wel, die mag ik niet. Dus ik mijd degene die ik niet mag en ik richt me wat meer op de mensen die ik mag. Dat is op dat psychologische individuele niveau van de ik-persoon. Nee, dat speelt helemaal niet meer, dus het is veel opener. En dan merk je vaak ook hoor dat de situatie dan heel anders komt te liggen. Maar dat zie je vanzelf wel.
Ja, het kan ook op dezelfde manier gaan.
Het kan ook. tuurlijk. Maar er blijft altijd die ruime context van non-dualiteit. En dat is het grote verschil daarmee. Dus dan is het niet meer een kwestie van persoonlijke krachten die daar werken of zo. Nee, het is in de context van non-dualiteit dat je ook heel duidelijk ziet, nee, dat zelfzijn van die ander is ook mijn eigen zelfzijn. Mijn eigen zelfzijn is ook dat zelfzijn van die ander. En het maakt de situatie totaal anders.
Daarom wat ook de situatie anders kan maken, is natuurlijk het elementaire in het mensenleven, de gezondheid. Daar staat of valt toch alles mee eigenlijk.
Ik heb het gehad over het voedsellichaam.
Ja.
Ja, alles. Wat bedoel je dan met alles?
Nee, alles. Dat is verkeerd gezegd. Het is het elementaire eigenlijk.
Ja, wat is het meest elementaire?
Al het spirituele staat of valt met een gezondheid.
Ja. Dat is duidelijk.
Ja.
Maar wat is het elementaire?
Het bewustzijn daarvan.
Dat zelfzijn dat niet afhankelijk is van voedsel, lichaam en spiritualiteit.
Dat kan zelfs zo werken dat als je bewust bent van al of minder goede gezondheid, dat tot zelfgenezing kan leiden zelfs.
Ja, maar dat zijn dingen dus die te maken hebben met een persoon die dat allemaal zo belangrijk vindt, die daarin zit. Terwijl ik het nou juist had over die radicaliteit die laat zien dat het allemaal wel daar aanwezig is, maar dat het allemaal secundair is ten opzichte van dat wat eraan vooraf gaat. En daar gaan we doen. En dan stel je inderdaad vast, ja natuurlijk. Die hele geestelijke wereld die is afhankelijk van de situatie van het lichaam. Ja, nou blijkbaar is het zo. En omgekeerd is er ook wel een zekere invloed van de geest op het lichaam, kun je ook nog vaststellen. Maar het hoort allemaal bij, nou ja, laten we zeggen, de schepping. Maar wat gaat er vooraf aan die schepping? Dan pas zie je de betrekkelijkheid ervan, van dat hele bouwwerk. Alles in die schepping is tijdelijk, veranderlijk. En als je met iets van die schepping gaat identificeren, dan heb je de ellende.
Ziet dat we realiseren de schepping als niet werkelijk?
Ja, zo'n vraag, hè? De gerealiseerde. Zo zou zeggen, dat die bestaat niet. Ga nou eens een keer zelf bij jezelf kijken. In de relatieve zin, daar verwees ik ook naar, je hebt situaties waarin je in de situatie allerlei zaken belangrijk vindt. Sinterklaas bijvoorbeeld. En even later zeg je, oh nee, ik zie door die vermomming heen en het is de buurman. Ja, wat is dan de werkelijkheid? Maar dat geldt dus voor alles in de schepping. Alles in de schepping heeft de neiging om zich aan te prijzen als absoluut. Ik ben belangrijk, dit is belangrijk, dat is belangrijk.
Als je het allemaal loslaat, leeft aan.
Nou, dat doorzien dus, dat het geloof in die absolute werkelijkheid een illusie is. Natuurlijk, wat die werkelijkheid is, daar kun je niks over zeggen. Want het is de buurman. Nou, daar zijn ook 1000 verhalen over te vertellen. Nee, het gaat erom, om datgene wat je zo belangrijk vond voor jezelf, dat je zo'n geloof hechtte aan zo'n autoriteit. Ja, vooral wanneer je nog iets op zijn hoofd heeft, dan is het ook, ja, autoriteit. Je moet eens kijken wat voor invloed het heeft. Dus het is een stuk werkelijkheid waar je van afhankelijk bent. Ja, dat geldt voor alle dingen in de schepping. Alles wat je maar belangrijk vindt, oh ja, is het meteen vast. Omdat je het belangrijk vindt, zeg dan, dat is dan het belangrijkste werkelijkheid. Nee, doorzie het dat daarin dat illusionaire zit van je geloof daarin. Natuurlijk, het gaat niet om een illusie dat die wereld een illusie is. Nee, het gaat erom dat het geloof van je in die wereld een illusie is. De wereld, nou, daar kun je niks over zeggen, het is een wonder. Maar laat je niet pakken door een verhaaltje erover. Welk verhaaltje dan ook.
Nou, je hebt een mooie, mooie dvd's.
Ja, je hebt prachtige verhaaltjes, mooie dvd's erover. Ja. Maar doorzie het, hè? Doorzie het. Dan zeg je, nee, die werkelijkheid is inderdaad een wonder. Ja, natuurlijk is dat een wonder. En dat mensen er een bepaalde theorie over gaan hebben, ontwikkelen en allerlei dingen over vertellen. Dat mensen in een bepaalde cultuur dit zeggen, in een andere cultuur dat zeggen en zo. Ja, nou, dat hoort dan bij de cultuur blijkbaar. Maar doorzie daarin de illusie. En het geldt ook over zoiets als zelf zijn. Moet je kijken, er worden ook allemaal verhaaltjes over verteld. En zelf bij de eerste die dat doet. Maar doorzie het.
Maar kijk, omdat je dan zo helder bent, dat je dat doorziet en dat je alles ziet van, nou, dit zijn mijn waarnemingen, of dit zijn mijn mentale beelden die ik vorm, dat vind ik een illusie. Dat zie je dan allemaal, maar wat blijft er dan over? Dat is compleet leeg.
Nou, nee, zolang het leven doorgaat, is er natuurlijk een stuk leven in de wereld. Dat is op zich dus niet erg. Dat mensen nou deze ogen hebben, nou, daardoor zie je een bepaald soort wereld. En als je beide ogen hebt, dan zie je een andere wereld. Dat hier nou deze speciale mensen ogen zitten, nou ja, goed, die geeft een bepaalde wereld. Dat is niet erg. Maar doorzie dat het niet een absolute werkelijkheid is die gegeven wordt. Dat is het punt. Je doorziet de conditionering dus van die hele situatie, van kenapparaat, denkapparaat en de wereld die erbij hoort. Dus dat wordt betrekkelijk. En zolang het er is, nou, dan is het er. Maar het is geen probleem. Het wordt weer een probleem wanneer je met zo'n element die patronen gaat identificeren. En wanneer er maar even iets gebeurt, dan is het ellende. Raymond. Ik heb al gezegd, die wereld is geen illusie, want die hoort bij een bepaald kenapparaat En dan ervaar je dit en dat. Wanneer je de betrekkelijkheid daarvan ziet, dan wordt de wereld een wonder. En de aard van de werkelijkheid, je kunt er niks over zeggen. Of je kunt er alles over zeggen.
Kan je dan verschillende niveaus gaan zien? Wat meer rijk is, wat minder
rijk is? Nee, dat kun je niet. Want wat je er ook over vertelt, het blijft geconditioneerd.
Maar je... meer aan de oppervlakte en meer naar...
Nee, dat is zo. Dat is zo, daar hebben we het over gehad. Dat je wel zo'n ontwikkeling kunt ervaren wanneer je steeds meer bewust wordt van de essentie van jezelf. Dat wel. Maar als totaliteit, ja, er zijn natuurlijk allemaal geconditioneerde zaken die je ervaart en vertelt.
Ja, om te zeggen, steeds te richten op de openheid. Omdat zo ei is.
Of... Nou, het gaat erom om dat in die ijlheid intern bewust te zijn. Zo bewust te zijn dat het zo concreet wordt dat het gerealiseerd is. Zolang je dat idee hebt, dan zeg je nou, nee, oké, wat moet ik er aan doen? Ga maar kijken. Ik kan op een iets hoger niveau gaan staan. Nou, doen. Ja, maar doe dat dan op een heel concrete manier, zoals dat ook met meditatie gebeurt. Maar nou nee, ik kan op een nog hoger niveau gaan staan. Dan zeg ik op geen moment, nou, ik sta nou al op het niveau van de maan. Nou, dat geeft wel een stuk vrijheid. Maar wanneer je daar een langere tijdje blijft, dan zeg je, hé, ik zit nog steeds vanuit het standpuntje hier te kijken. En als die maan ook nog eens een keer wegvalt, en het subtiele lichaam wegvalt, dan blijft hij.
Stabiliseren van dat non-verbale ik ben. Als je dat probeer je dus vast te gaan, dat ongeconditioneerde ik ben, zonder woorden, zonder, dan krijg je al een gevoel of een intuïtieve gevoel, maar soms wissel dat, meestal zit het ergens in de hart, maar soms ook in de hoofd of in buiten het lichaam. Dat denk ik, kan je dat stabiliseren als dat toch wisselt, of is dat goed? En bij een in plek blijven.
Je moet ergens stabiliseren. Dus waar het ook is en hoe het ook zit, blijf daar nou eens een keer wat langer en besef dan dat je daar bent. Dat daar die helderheid zit. Hier zit ik, dit is mijn plekje. Hier zit ik. En hoe ziet dat eruit?
Dus in eerste instantie bij dat gevoel waar dan ook dat...
Ja, je blijft maar bij dat gevoel van ik ben. En verder niks. Moet je kijken wat er gebeurt.
En omdat het nogal moeilijk is om blijven in de non-verbale ik ben, zou dat kunnen helpen dat je blijft eerst ook dus mentale op de ik ben als enige gedachte?
Wanneer het niet anders lukt, nou ja goed, dan moet het maar op die manier. Maar het gaat natuurlijk veel meer om het er werkelijk in zijn. Ja, en dat is toch die verdergaande meditatieve beweging. Maar begin wel ergens, waar dan ook, maakt niet uit. Begin ergens waarin je ervaart, oh hier ben ik. Wanneer daar bewust in blijft, dan ontwikkelt het zich. Ik heb allemaal aanwijzingen gegeven, dingen die kunnen helpen. Bijvoorbeeld door je maar eens voor te stellen op de baan te gaan zitten. Of je voor te gaan stellen van, oh nee, kijk eens, nou is het jaar 2100. En ik ga nog een keer terugkijken. Nou, dan heb je in ieder geval een afstandelijk standpunt. Wanneer je daar kunt stabiliseren, nou, dan wordt dat leventje daar in 2011-12 wordt wel zo betrekkelijk.
Wat ik nog wel moeilijk vind is om los te kunnen maken van het gemeenschappelijke. Je werkt zeg maar in een gemeenschappelijke sfeer of een onderlinge solidariteit. En ja, als je zeg maar behulpzaam bent voor elkaar, dan is het ook wel prettig in de interactie. En nu zijn er waren er ook wel tot verwijtingen. En ook waarin misbruik werd gemaakt van mijn behulpzaamheid. En dan vind ik het moeilijk om daarmee om te gaan, omdat het dan als het ware net lijkt alsof ik dan inbreek op het gemeenschappelijke, waarin je toch een beetje ja, niet van haren voor elkaar bent, dat je elkaar helpt. Qua andersheid denk ik van ja, ik laat me daar niet helemaal meeslepen, of als ik dat opbreek, dan lijkt het net of ik dat gevoel krijg dan, of ik me juist aan het isoleren ofzo, van die gemeenschappelijke sfeer. Nou weet ik wel dat het ook uiteindelijk een illusie is, maar ik ervaar het toch best wel als nog moeilijk.
Ja, goed, maar je hebt al door dat dat een zekere illusie is. Ja. Dat betekent dus dat er een hoger bewustzijn is en je weet donders goed dat dat probleem wat je nu beschrijft, dat het alleen oplosbaar is vanuit het hogere niveau. Vanuit het hogere niveau stel je vast, ja, blijkbaar zit ik er nog te veel als een ik-persoon in, met een afhankelijkheid ten aanzien van de anderen en ik wil ze wel graag helpen. Aan de andere kant wil ik niet me uit de gemeenschap trekken en dat ik me isoleer. Zie je dus dat
ja, ik voel dat
die problematiek automatisch komt wanneer je als een ik-persoon blijft leven.
Ja, ik zie het ook, maar die gedachte of zo lijkt dan toch te sterk om het dan op te geven of zo. Dat voelt.
Nou, wanneer je daar in meditatie nog eens een keer terugkeert naar je hogere inzichtsniveau, naar zoveel mogelijk naar de essentie van jezelf, juist ook in die afstandelijkheid nog eens een keer terugkijkt, dan zie je, oh ja, daar was Marco, daar waren die anderen en zo, en die waren daar, nou ja, zo goed als kwaad als het gaat, daar een beetje aan het samenwerken. En natuurlijk krijg je daar wat problemen. Dat is vanzelfsprekend. Je ziet ook, voor zover je blijft op dat niveau van zelf zijn, is het probleem niet. Wanneer het leven daar doorgaat, is in ieder geval dit zelf zijn onafhankelijk. Onafhankelijk van de anderen, onafhankelijk van je eigen gevoelens en je illusies. Ja, dan kan het op dezelfde manier doorgaan. Het kan het best zijn dat de andere maar blijft helpen en de anderen zeggen, nou ja, dat is ook een goed zak.
Ja, heb...
Maar het kan best, maar het geeft geen reactie meer bij jezelf om te zeggen, nou ja, moet je kijken, ik word wel gebruikt. Ja. Nee, je doet het of je doet het niet. Maar in beide gevallen geen probleem. Waarom? Omdat je in jezelf zijn onafhankelijk bent. Je doet het of je doet het niet. Wanneer je zelf in dat zelf zijn van je zelfstandig bent, onafhankelijk bent, dan merk je dat daarin een openheid zit die veel dieper gaat dan in de situatie daarvoor. Want dan moet een persoon zeggen van ik moet een klein beetje open zijn voor de ander, want ik moet ook in die gemeenschap blijven. En je ziet daar de afhankelijkheden, maar je ziet ook de beperking erin, want het is afhankelijk van je gevoel. Terwijl in dat zelf zijn is het niet meer afhankelijk van je gevoel, dan is er een heel duidelijke vaststelling van non-dualiteit. En dat is zo'n verbondenheid die je niet kunt bedenken. Zo sterk.
Ja, Ja, het lijkt gewoon zwaar toch dat je aan de ene kant een totaal open kan zijn, terwijl er misschien op oppervlakkig nog allerlei fricties en wrijvingen kunnen zijn ofzo.
Ja, wel, maar wanneer er fricties en wrijvingen zijn, zijn het altijd dus dingen die gezien worden vanuit een beperkt standpunt. Het is een beperkt perspectief.
Ja.
Dus nou, wanneer dat beperkte perspectief wegvalt, zeg je, nou, dat is geen probleem meer. En wanneer de anderen dat nog wel zo blijven bekijken, ja, nou ja, dat is dan hun zaak.
Ja.
Voor jezelf is er geen probleem meer. Hoe het ook verder gaat. Maar natuurlijk kun je best ook voorstellen wanneer er werkelijk een non-duale situatie van onafhankelijk zelf zijn is. Nou, dan zal alles toch op de beste manier verlopen. Waarom zou je de anderen niet helpen die zo in je buurt staan?
Ja, maar het lijkt wel op een duaal niveau dat ik of zoiets heb van ja, ik wil die gemeenschappelijke sfeer niet verbreken, dus ik wil blijven helpen. Of juist tegenreactie van ze zoeken het maar uit.
Ja, maar zie dat een fundamenteel iets is en dat inherent is aan dat niveau. Dan pas kun je er ook bovenuit komen. Nog brandende vragen? Nou, kun je ze nog stellen? Volgende week zal er geen satsang meer zijn. Dit is de laatste dit jaar. Op nieuwe jaren zien we weer eens verder.
Ik heb nog een vraag. Dat non-duale bewustzijn, zoals ik het begrijp, veronderstelt ook eigenlijk een waarnemen op procesniveau. Waar je jij je ziet in een werksituatie en dingen. Dat je het eigenlijk vaststelt van dat je kijkt wat er gebeurt. Maar de situaties waaruit de vragen voortkomen, hebben vaak ook te maken met pijn, isolement in de vorm van pijn.
Mm-hmm.
Vanuit een beperkte bewustzijn willen we pijn vermijden. En verlangen we naar wat hoog is of wat beter is. Is het ook niet noodzakelijk dat die pijn ook gevoeld wordt en doorleefd wordt, voordat we eigenlijk gaan kijken naar, vanuit een hogere vaststelling of een ruimer bewustzijn van, hé, deze situatie, deze ik-persoon ingewikkeld.
Nee, vanuit dat ruimere bewustzijnsniveau stel je vast hoe de situatie actueel is. En dat er dan pijn in zit, nou, dat stel je dan vast. Ja, tuurlijk. Dus je moet wel eerlijk zijn in de vaststelling van je situatie, maar besef dat je dat wel doet vanuit een ruimere bewustzijn. En dan is het eerst van, je stelt vast hoe het is, en ten tweede, hé, is dat leed nodig? Hoe zit het weer op mijn nieuw niveau van bewustzijn? Hé, dan speelt het eigenlijk niet zo. Ja, mooi. Hoe zit het met mezelf? Ik zit op het ruimere bewustzijnniveau en het andere wordt heel betrekkelijk. Daarin kunnen die ik-zaakjes losgelaten worden. En het leed, dat lost op.
Ja, uiteindelijk zal die ik-structuur moeten oplossen. Ik wil de probleemdrager oplossen.
Ja. Maar je hebt genoeg mensen hoor die inderdaad dezelfde vraag stellen en maar steeds weer terugkeren van nee, je moet op bij het ik blijven waar die pijn zit enzovoort. En nou ja, zo gaan ze een hele leven door. Dat schiet ook niet op. Nee, je stelt het vast. Maar je stelt het vast meteen vanuit het hogere niveau en je wordt weer bewust van jezelf op het hogere niveau. En dat maakt dat die oude situatie heel betrekkelijk wordt en gaat oplossen.
Ja, je wordt eigenlijk bewuster van het vaststellen.
Ja,
en dus het staat waar je je vaststelt.
Daar gaat het om.
Dan
het
verschijnsel wat tijdelijk belangrijk is.
Precies. En anders blijf je erin zwelgen. Ja, het is het zien, maar ook het zijn. Dus dat is die stabilisering op die plek waar je bent. Blijkbaar, welke plek ook hoor, waar je ervaart, hier ben ik. Dit is mijn situatie en intern is daar een heel duidelijk bewustzijn van. Dan heb je die plek gerealiseerd, die werkelijkheid heb je gerealiseerd. Ja, want dit is een realiteit gerealiseerd. En je hebt er ook nog eens een keer een bewustzijn van dat je het je realiseert. Ja, dat is duidelijk. Maar, dan het mag zich laten ontwikkelen.
Laten ontwikkelen in de zin dat je geen verzet pleegt tegen wat zich ook aandient.
Ja, precies. En steeds weer opnieuw van, hé, hoe zit het weer met me? Hoe zit het weer met me? Hoe zit het weer met die hoogste kern, voor zover ik die kan ervaren? Ik ben hier aanwezig. En wanneer dan inderdaad minder mooie dingen naar voren komen, hoe zit het weer? Hey, daardoor juist kan weer een ontwikkeling komen naar een nog hoger bewustzijn.
Die energetische ruimte geeft.
Ja.
In plaats van reactie op te hebben of erin te
Precies.
gaan, wat dan ook, dat je het energetische ruimte geeft.
Ja, je moet het de ruimte geven, pas dan kan het zich die energie in zich ook ontwikkelen en oplossen. Zeker. Maar die ruimte, die heb je dus allereerst als bewustzijnsruimte. Nee, dus het gaat erom dat wanneer je dus bewust wordt van je eigen situatie, dat je weer opnieuw bewust wordt van je eigen bewustzijn. Bewustzijnsniveau, en dat is ruimte, licht, waarin iets kan verschijnen. En wanneer dan allerlei zaken verschijnen, die zijn energetisch van aard. Dan kun je wel zien van, dat is zo betrekkelijk. Nee, wanneer het alleen om het kennen gaat, dan is het maar de vraag of daar meer verkrampte energie in oplossen. Nee, het gaat erom om in die bewustzijnsruimte te ervaren, dat is mijn eigen zijnsruimte. En alles wat daarin opkomt, daar ben ik niet verschillend van, maar het mag de ruimte hebben. En dan pas zie je dus dat die verkrampte energieën, geconcentreerde energieën, zich gaan ontspannen. En die vormen waarin ze verschijnen, dat die gaan oplossen.
Dat van vanuit de verzetkant, dat je dat loslaat.
Ja.
Aan de andere kant heb je natuurlijk de invulkant. Ik hoop dat die ruimte wordt steeds meer opgevuld met van alles en nog wat. En daar heb je dan vragen over. Maar dat zijn ook allemaal eigenlijk die hele inhoud. Die moet je ook loslaten.
Tuurlijk. Voor zover het leven doorgaat, dan gaat wel die hele energetische schepping door. Maar wanneer je die kunt ervaren in het kader van je eigen oneindige zijn-bewustzijn, krijg je niet meer de situatie dat je zo op bepaalde zaken gaat inzoomen dat je er helemaal in ziet.
Mm-hmm.
En dat is dus gewoon het punt.
Ja,
er blijft ruimte. Er blijft ruimte, dus lost er al ontzettend veel op. Direct al.
Mm-hmm.
Direct al, lost ontzettend veel op. En natuurlijk, sommige brokken energie zijn taaier dan andere, dat is nou helemaal zo. Maar goed, principieel, hou het open en alles zal oplossen. En voor zover het leven daardoor gaat, nou ja, och, dat is dan totaal probleemloos.
Ik heb nog een vraag over de idee-benadering. Je merkt zeg maar wel als je naar een chakra gaat, dat het dan steeds lichter wordt en eier. Maar ja, zolang je de benadering hebt van of het gaat dichter naar de kern, heb je ook nog die structuur van natuurlijk is de structuur van ik ga een richting op. Van, ja, een centrum die ergens naartoe gaat.
Ja, maar dat gaat dus tot op een bepaald niveau. En dat niveau, dat zit hem eigenlijk ergens daar, die omslag, die zit hem eigenlijk daar, wanneer het uit elkaar trekt op het niveau van de getuigen, wanneer je meer gaat naar zo'n essentieel punt, dan zit het ook toch aardig dicht daarbij al, dat je merkt, hé, eigenlijk is alles opgelost en er is helemaal geen sfeer meer om iets te doen, en er is helemaal geen punt meer waar ik naartoe moet.
Nee.
En dan is het gewoon een kwestie, daar krijg je pas de totale overgave die van belang is.
Ja.
Die komt dan aan de orde.
Ja. Ja, op een gegeven moment heb ik wel het idee van ja, als in die beweging, dat als je in die lichte sfeer komt dan, van dat je inderdaad nog moeite moet doen of aan het doen bent om die. Om die structuur vast te houden van verder naar het centrum. En dat inderdaad dat je die kan laten vallen en als je die opvalt dat er niets te zeggen is. Maar dat, op die manier kan dat dan ook, lijkt het veel eerder, in veel, als je ook al een grotere laag zit en je bent bewust van die structuur, van ik ga naar het centrum toe, maar ik laat die structuur los.
Ja.
Dat je dus dan eigenlijk ook
daar. Ja, nee, uitstekend. Ja, okay. Uitstekend. Ja. Jazeker. Nee hoor, die structuurtjes en zo van en weggetjes die ik zo wijs, die zijn zo betrekkelijk, ja. die hangen echt af van de situatie. Daarom in het Chakra Yoga boek ook, ik heb even een klassiek stukje tekst genomen van, ja die yoga, die middelen, die worden geschreven alleen van mensen die dom zijn.
Ja.
Ja. Terwijl wanneer je een beetje weet waar het om gaat, nou ja, laat je daarin zakken en dan is het klaar.
Ja,
dat
moet je eigenlijk niet eens. Te beginnen met
ja.
Die richting op.
Nee.
Maar dat is, dan gaat dan meer ook voor als er zware energie of zo zit, dat op die manier ook handig is. Maar dat dan meekomt.
Nou ja, goed, dat moet dus blijken.
Ja.
Dat hangt er dus vanaf.
Ja.
Maar wanneer werkelijk, vanuit welke situatie dan ook,
ja.
Ineens begrepen wordt waar het om gaat, dan moet je niet over middelen gaan praten.
Nee.
Principieel is dat wij de weg een directe weg.
Ja. Dat heb je ook in dan de dagelijkse situaties, dat je dat die toestanden die eerste benoeming zijn als allemaal verschillen. En dan zie je dat steeds inderdaad eigenlijk dat het ook niet verschillend is.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat is een directe realisatie.
Ja.
En dan hoef je niet meer te praten over allerlei hulpmiddeltjes om dat te gaan zien en zo. Nee, nogmaals, Advaita is een directe weg. En al die hulpmiddeltjes, nou dat is niks anders dan eventjes te helpen op een pad. Ergens te komen,
ja.
Zodat het werkelijk een directe weg kan worden.
Ja, ja dat is toch een idee van dat je dat ook allemaal moet doorlopen. Stap voor stap.
Nee, dat moet je echt maar loslaten.
Ligt eraan, dus, ja.
En je merkt vanzelf wel van, oh nee, kijk eens, nee, voor mij zou het best een keer goed zijn om, dit te gaan doen of dat, in de zin van yoga. Nee, het is inderdaad die directe realisatie. Oh, dit is het dus. Dit. Als je daarbij kunt blijven, moet je de rest vergeten.
Ja.
Daar houden we het op.